Steeds meer bedrijven organiseren hun sales op een andere manier. Inside sales noemen we dat. En de vraag die we vandaag stellen, is dat het einde van de buitendienst? Roeland, welkom in de podcaststudio van Storyband. Daar zijn we weer.
Ja, dankjewel Daan.
Een mooie aflevering, want we gaan het vandaag hebben over de buitendienst.
Ja.
De klassieke verkopen. Is dat nog van deze tijd? Wat vind jij eigenlijk van buitendienst? Als jij nu een bedrijf zou starten?
Kijk, ik ben het wel eens met dat ondernemen is relaties bouwen en onderhouden. En dat doe je, dat kan deels wel online. Ik denk dat face-to-face kan niet ontbreken.
Nee, eens.
Of je daar een hele buitendienst voor nodig hebt of dat je dat slim op een andere manier oplost. Ja, daar zijn wel mogelijkheden, denk ik. Dus vraag me af of je nog een buitendienst nodig hebt. Maar dat je langs moet bij mensen en met mensen moet praten face-to-face, 100%.
Hoeveel bedrijven zouden er nog zijn die gewoon een klassieke buitendienst hebben? Vertegenwoordigers?
Ik denk best wel veel, hoor.
Ja? Het is toch niet meer van deze tijd, man? Kan toch veel effectiever?
Ja, maar als dat zeg maar werkt.
Ja, het kost een hoop geld, man. Ik vind die mensen die hebben vaak hoge salarissen, auto van de zaak, bonussen. Zijn geen goedkope krachten.
Nee, dat klopt. Maar ja, het alternatief uitvinden kost ook een hoop tijd en geld. En daar kan je de bietenbrug op gaan.
Stel dat zo iemand een ton of anderhalve ton per jaar kost.
Ja.
Daar kan je best wel veel marketingbudget tegenaan gooien.
Eens, ja.
Ik vind het ook zo'n saai beroep buitendienst. De hele tijd deur aan het intrappen.
Ja, dan zit je in die auto.
Ja.
Ja.
Het is helemaal niet effectief. Je krijgt ook heel vaak nee.
Het is een beetje klassieke koffie drinken natuurlijk.
Ja.
Even een koffietje drinken en door. Totdat er een keer wat gebeurt.
Ja, ik heb ook het gevoel dat die mensen dan gewoon helemaal geen verantwoording hoeven af te leggen. Ja, aan het eind van het jaar. Kijk hoeveel je verkocht hebt of elke maand. Ik weet het niet.
Ik mag hopen dat dat niet zo is.
Nee, maar.
Anders zou het wel heel erg zijn. Of het moeten ZZP'ers zijn bijvoorbeeld. Hè, die gewoon betaald worden voor de deal.
No pay.
Ja, precies. Of dat ze iets krijgen op het moment dat de deal gemaakt wordt.
Het hangt misschien ook wel heel erg af van wat je verkoopt.
Ja, ik denk dat het heel branche-specifiek is.
Ja, maar ik denk wel dat je... Ik kan me niet voorstellen dat het net zo effectief is als vroeger.
Nee, natuurlijk niet.
Ik denk dat de generatie die nu op het werk is, dat die denken van ja, weet je, daar heb je voor iemand.
Ja, maar het is, je ziet natuurlijk al zoveel mensen. Het is ook een beetje gek als er ineens iemand bij je voor de deur staat.
Ja.
Ja, dat pikken mensen niet meer tegenwoordig.
Nee, toch? Ik zit aan tafel, joh.
Ja, ik ben mijn werk aan het doen, rot op. Weet je, de deurverkoper.
Heb jij stickers op je deur dat je ze niet wil?
Nee.
Nee?
Nee.
Dus je laat ze gewoon allemaal aanbellen?
Ja.
Ja?
Ja. Dat gebeurt eigenlijk nooit bij ons.
Nee? Oh, dat is lekker rustig.
Ja, hè?
Waar woon je dan?
Ja, zeg ik niet.
Nou, maar het is nog wel een beetje een bouwplaats.
Ja.
Dat scheelt, daar komt het misschien door.
Ja, dat denk ik wel.
Misschien zijn die postcodegebieden bij jullie nog niet bij al dat soort bureaus in kaart gebracht.
Dat zou wel kunnen.
Ja. Nou, interessant onderwerp. Inside sales. We gaan het hebben met hierover hebben met Jacob Schermers. Hij is de managing director van Sales Architects in Amersfoort. Ja, ik stel voor dat we hem gewoon gaan introduceren en gewoon eens gaan luisteren wat zijn visie is op sales.
Ja.
Voor ons allemaal belangrijk onderwerp. Jacob Schermers is de oprichter en eigenaar van Sales Architects in Amersfoort. Deze jonge man, die geboren is in 1978 in Jeruzalem en daar tot bijna 10 jaar in Israël heeft gewoond, heeft als achtergrond HAO Logistiek en Economie in Arnhem. Hij is getrouwd, heeft 2 kinderen, woont in Amersfoort en hij heeft een uitgesproken visie op sales. Sales Architects helpt bedrijven om dat proces te optimaliseren. Hier is Jacob Schermers. Jacob, hartelijk welkom in de podcaststudio van Storybrand.
Ja, dankjewel.
Eindelijk,
dankjewel,
hè?
Dankjewel.
Hebben
ja,
we
heel
een
leuk.
Tijdje naar uitgekeken.
Zeker.
En nu is het zover.
Zo is het.
Ik heb jou al even geïntroduceerd en in die introductie heb ik het al eventjes gehad over het feit, ja, we schelen 2 jaar. Jij bent uit bouwjaar 78, ik uit 76.
Kijk eens aan.
Geboren in Jeruzalem.
Klopt.
En of all places. Daar ook nog bijna 10 jaar gewoond. Wat bracht jullie in Israël? Wat bracht jouw ouders in Israël?
Ja, Mijn ouders zijn los van elkaar naar Israël gegaan. Mijn moeder heeft daar samen met een Franse arts een kinderziekenhuis opgezet.
Wauw.
En mijn vader voor een sociale hulporganisatie ook in Israël terechtgekomen.
Ja.
En daar verliefd op elkaar geworden, getrouwd, 3 kinderen. En ik ben de jongste van 3. Mijn broer is 5 jaar ouder, mijn zus 3 jaar ouder. En we zijn teruggekomen toen ik 10 jaar oud was. Dus ik heb de eerste 10 jaar van mijn leven daar gewoond.
Ja.
En mijn ouders werkten daar dus in een stukje gezondheidszorg en in sociale hulp.
Ja, ja. Dus 88 weer terug naar Nederland.
Klopt.
In Amersfoort toen ook meteen terechtgekomen?
Nee, in Voorthuizen terechtgekomen.
Okay.
Op de Veluwe, op randje Veluwe is het officieel. Mooie plek.
Heb ik zelf nog 6 maanden gewoond.
Oh, ja?
Dat is een ander verhaal.
Voor een volgende podcast is dat.
Ja, precies.
Ja. Nee, dus dat daar in Voorthuizen terechtgekomen. En uiteindelijk, heel veel ontwikkelingen. Maar ze hebben uiteindelijk in Amersfoort terechtgekomen samen met mijn vrouw.
Ja.
En wonen we nu in het centrum van Amersfoort. En daar wonen we eigenlijk al sinds 2004. Kleine tussenpauze in toen het huis... we zijn verhuisd en wordt een huis gebouwd. Zijn we even terug naar Barneveld gegaan.
Ja.
Maar na 1,5 jaar waren we weer terug in Amersfoort. Dus Amersfoort is nu de place to be. Vind ik zelf ook echt. Hè. We praten altijd over... Je begint over Israël. Jeruzalem, eigenlijk het centrale punt van de wereld. Hè. Als je alle werelddelen weer terug in elkaar schuift, dan lijkt Jeruzalem wel het middelpunt van de aarde te zijn.
Absoluut.
En zo is Amersfoort ook het middelpunt van Nederland. Hè. En in Nederland is dat de Lieve Vrouwentoren. En dat is eigenlijk het geografisch middelpunt. Of het cartografisch middelpunt van Nederland. Ja. Even zo een linkje bouwen.
Het kadastraal middelpunt heet
het kadastraal, precies.
En dat is ook gemarkeerd op het Lieve Vrouwenplein.
Klopt.
Dat is een mooie plek.
Ja. Ja. Klopt. Dus dat is eventjes de brug tussen die twee werelden.
Je staat graag in het middelpunt.
ik werk graag vanuit het middelpunt.
Ja, precies.
Ja.
Maar hoe heb je Israël ervaren? Even side note.
Ja, Israël, bijzonder om dat mee te maken daar. Mijn ouders waren ook gelovig. Je krijgt vanuit religie, Israël is Joodse volk. Daar zit natuurlijk veel aan vast.
Ja.
Ik zat gewoon op de seculiere Israëlische school. Dus ik sprak in die tijd beter Hebreeuws dan Nederlands.
Ja.
En Israël is en Israëliërs zijn bijzonder intens.
Mm.
En mijn ervaring daarover is heel positief. Het is een heel mooi land met hele intense mensen. Wat natuurlijk een bepaalde historie heeft, hoe dat ontstaan is.
Ja.
Dus ik vind het qua voor mijn identiteit heeft het natuurlijk mij wel voor een deel gevormd.
Ja, zeker.
En is dat natuurlijk een onderdeel van de wereld waarop je nu bent. En daardoor heb ik altijd wel een mening over wereldpolitiek en de politieke agenda in Nederland, maar ook op wereldschaal. Omdat je natuurlijk vanuit Israël daar natuurlijk best wel veel mee te maken hebt gehad.
Ja.
En mijn ouders waren er ook altijd vol passie over mee bezig. Dus dat maak je mee, zeg maar.
Ja, mooi. Ja. Nou ja, jij hebt er 10 jaar gezeten. Ik heb er een maand gezeten.
Oh ja.
En die maand heeft mij al gevormd. Laat staan als je er 10 jaar woont.
Ja, ja, ja.
En dus ik heb er 3 weken vrijwilligerswerk gedaan.
Ja.
Op de Universiteit van Givat Ram. Of tenminste bij dat instituut.
Ja.
En daarna ben ik 10 dagen rondgereisd met een vriendengroep. We hadden ons opgegeven voor die reis. Ja, weet je, je gaat heel anders kijken naar iets waar je hier alleen maar iets op het nieuws over hoort. Of in de krant iets over leest.
Ja.
Waar iedereen op een wonderbaarlijke wijze altijd een zeer uitgesproken mening over heeft.
Ja.
Zonder er geweest te zijn.
Ja, 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 ja.
Zonder ooit een Palestijn gesproken te hebben of een Jood. Een Israëli moet ik zeggen. En als je er geweest bent, dan vallen er heel veel puzzelstukjes op zijn plek. En dan blijkt het totaal anders in elkaar te steken.
Wat was voor jou de grootste bewustwording? Of vooral hetgene waar je...
Nou kijk, ik denk dat we goed moeten beseffen dat we te maken hebben met een politiek beeld wat er gevormd wordt in de media. We denken altijd als we het hebben over indoctrinatie en dergelijke, dat alleen maar gebeurt in communistische landen. Hè?
Ja.
We mogen graag vanuit het Westen kijken naar andere landen en zeggen, kijk eens hoe ze, wat een propagandamachine.
Ja.
En we hebben nauwelijks door, misschien de laatste tijd iets meer, dat er hier ook een gigantische propagandamachine en heel veel enorme belangen spelen om een conflict uit te vergroten, daar een dader en een slachtoffer in aan te wijzen, terwijl even simpel gezegd, sinds de Tweede Wereldoorlog is het sentiment ten opzichte van Israël en Nederland gigantisch veranderd. We waren natuurlijk heel pro-Israël. We waren een land wat echt steunde.
Daar hoef je nu niet meer mee aan te komen. Mensen zien de Palestijnen als de underdog. De Gaza-strook waar ze dan opgesloten zouden zitten. En het Joodse volk, de Israëli's, hoe kan het dat zij zo vervolgd zijn en nu zo'n ongelofelijke agressor zijn? Dat is het beeld wat ik hier krijg. Dan denk ik altijd, jongens, houd toch op. Laat je niet misleiden. Dat denk ik.
Nou, er is heel veel informatie. En ik denk ook als mensen dit horen, heeft iedereen zijn eigen gevoel erover. Ja. Iedereen heeft ook een mening erover. Ja. En het is inderdaad altijd een mooi onderwerp om aan te snijden. Maar ook wel soms wat je moet proberen te vermijden op het juiste moment.
Ja.
Dus dat is. Maar er is veel gaande.
Nou, misschien kunnen we er één ding over zeggen. Van joh, verdiep je er een keer in. Van twee kanten.
Helemaal mee eens. Helemaal mee eens. Ja, ja.
We mogen het graag als mens zwart-wit maken, maar zo zwart-wit is het niet.
Zo is het. Het is vaak heel genuanceerd.
Even een bruggetje naar sales, want ook daar is de wereld niet zwart-wit. We gaan het hebben over een heel interessant thema. Want een van jouw vragen die jij stelt, en daar gaan we het zo over hebben, is inside sales, is dit het einde van de buitendienst? En dat is ook tevens de titel van deze aflevering wat mij betreft.
Oké.
Jij hebt daar een heel duidelijk beeld bij. Maar voordat we daar induiken, even kort. Sales Architects, dat is jouw bedrijf. 5 jaar geleden gestart, gevestigd in Amersfoort. Een team van 9. Dames en heren, wat doet Sales Architects precies?
Sales Architects bouwt salesorganisaties. Dus wij helpen organisaties eigenlijk de transitie te maken naar de nieuwe manier waarop mensen in de huidige tijd overtuigd worden om met jouw zaken te doen.
Ja.
En dat doen we, daar komen we wel eens in een situatie voor dat we mensen individueel coachen en ondersteunen, management, directie. Maar het zit er voornamelijk over hoe creëren we eigenlijk de hele organisatie, het systeem. Hoe zorgen we ervoor dat die op een betere manier gaat functioneren.
Ja.
Want daar heb ik een fascinatie voor. Is om organisaties als geheel op te liften. Hè, naar de volgende niveau te tillen. Om ervoor te zorgen dat ze op die manier meer van hun doel halen. De meeste organisaties hebben als doel van jongen, willen we gewoon geld verdienen. Dus hoe kunnen we meer geld verdienen? Maar dat is in de tegenwoordige tijd is dat te plat. Maar uiteindelijk meer van je doel halen heeft ook te maken. Soms helpen wij ook goede doelenorganisaties. Hoe kun je meer van je doel behalen? Dus dat is wat wij doen. Wij helpen bedrijven om meer van hun doel te halen. Door op een slimme manier het proces van overtuiging beter in te richten.
Prachtig. Wat is volgens jou het grootste probleem met sales en salesorganisaties binnen organisaties? Wat zie jij als het grootste uitdaging die er nu ligt?
Het is een beetje gelinkt aan natuurlijk de naam van deze podcast, hè, zoals we dat nu hebben genoemd, het einde van de buitendienst. Het probleem is dat we geen controle hebben over dat salesproces. De buitendienst is een black box. En mensen buiten hebben een soort van vrijheid verworven. En hebben een soort van een monopolie op het koffiedrinken. En even plat gezegd, hè, dus we proberen de wereld zwart en wit te maken. Hè, dus dat is nog steeds de wereld waarin we zitten. Dus dat organisaties geen controle hebben over een salesproces. Dus de aanvoerlijnen van nieuwe klanten en leads loopt dan niet goed door. En vervolgens de stap daarna het managen en zorgen voor dat klanten sneller overtuigd raken van jouw toegevoegde waarde. Dat is wat niet op de agenda staat.
Ja.
En wat wel op de agenda moet staan om uiteindelijk het product wat bedrijven vaak verkopen. Daar zit heel veel moois in.
Of de dienst.
Ja, maar de markt is ontzettend, is heel veel concurrentie. Dus het gaat veel meer over hoe verkoop je het dan zozeer wat je verkoopt. En dat proces is wat mij betreft onderbelicht.
Ja. En eigenlijk
onderbelicht is eigenlijk een te kleine claim. Onderschat en eigenlijk het feit waarom andere mensen niet beter geholpen worden.
Nee.
Sales gaat eigenlijk in de kern over helpen. Ja. Dus als ik jou op de beste manier help, dan maakt het niet uit per se wat de kosten daaromheen zijn. Jij wordt daadwerkelijk geholpen.
Zou je kunnen zeggen dat de buitendienst eigenlijk uit een tijdperk komt waar het salesproces ook daar begon. En dat door internet, doordat we nu online ons kunnen gaan oriënteren, het salesproces misschien wel voor 70-80% begint online, ook in een B2B-omgeving, maar ook B2C.
Ja.
Waardoor die buitendienst eigenlijk al 10-0 achter staat als we niet aan die kant ook onze acties uit gaan zetten.
Dat is het helemaal. Hè? Dus we komen uit de wereld waarin we eigenlijk met het product onder de arm deur na deur langs gingen.
En dan gingen mensen pas nadenken, hey,
dit moet ik misschien hebben.
Dat is misschien wel interessant voor
exact,
mij.
Exact.
Kom maar een keer een presentatie geven.
Exact.
En maar nu hebben ze je al lang uitgecheckt.
80% van het proces wordt eigenlijk al online gedaan. Ja. En mensen gaan online zoeken en kijken, luisteren podcasts, ja. Gaan filmpjes kijken, gaan een aantal dingen. Proberen zichzelf op te leiden.
Ja.
En omdat je dat en als je dat niet organiseert, kun jij je product niet aan de man brengen. Althans, nee. Je kunt dan onvoldoende groeien. Dus het is het ontwerp van hoe je dat, de manier waarop je dat eigenlijk inricht, dat is wat wij doen.
Ja. Hebben en dat noem je sales design.
Ja.
En als je het hebt over sales design, wat is dat dan precies? En hoe pak je dat aan? Hoe ga je nou in je eigen organisatie van een klassieke vorm, waar je misschien nog heel erg afhankelijk bent en misschien ook wel heel veel geld uitgeeft aan je buitendienst.
Ja.
Want die mensen zijn ook niet gratis.
Nee.
Het zijn ook niet de makkelijkste mensen om te managen. Het
zijn vaak de duurste.
Ja.
Ja.
Ja, want ze krijgen een auto en bonussen en noem maar op.
Ja.
En het zijn ook niet de makkelijkste mensen om te managen.
Nee.
Hoe ga je van zo'n situatie dan je sales design proces in? Wat moet je doen?
Nou ja, ik denk dat het belangrijk is de manier waarop we daar die verandering die moet ingezet worden. En mensen voelen aan hun wateren, daar moet wat anders gebeuren.
Ja.
En uiteindelijk het beste beeld krijgen van wat er moet veranderen, vergelijken wij vaak met het bouwen van een huis.
Ja.
Dus als jij een huis wil gaan bouwen, dan komt niet de metselaar en die begint te metselen. Nee, nee. Wat daar onderliggend aan is eigenlijk een tekening.
Ja.
Dus die wordt gemaakt door een architect. Nou, nu heten wij de sales architect. Dus wij geloven dat eigenlijk ontwerp de basis is om uiteindelijk verandering teweeg te brengen. Dus de architect legt eigenlijk de basis neer. Dus zeg, hey jongens, dit is eigenlijk een nieuwe tekening. Dus het sales design moet eigenlijk de beste tekening zijn van je huis.
Ja.
En wat betekent dan die tekening voor een salesorganisatie?
Hmm.
Nou, wat voor doelen stel je? Welke processen heb je? En hoe zijn die ingericht? Welke infrastructuur gebruik je? IT, software? Hoe zit het met de interactie? Telefoon, e-mail? En hoe zit dat allemaal in elkaar? En natuurlijk is het dat je eigenlijk voor elkaar wil krijgen dat de cultuur van de organisatie op beter wordt. Want dat betekent dat je als geheel je hele proces kan aanpakken. En omdat eigenlijk wat we eigenlijk tegen mensen zeggen is, je moet eigenlijk een nieuwe definitie maken over hoe je sales bedrijft.
Ja.
En dat doen we door middel van een sales design scan of advies.
Wat zijn de gevolgen als je dit niet doet?
Gevolg is minder sales. Hè? Dat is nou oké, geen probleem, want je hebt al genoeg sales. Maar het probleem is dat je op de termijn, hè, dus op de middellange termijn, wij zeggen altijd zeg maar binnen een jaar, heb je eigenlijk onvoldoende nieuwe inkomsten, hè, en onvoldoende groei in je organisatie. Marge neemt af. Mensen moeten tegenwoordig geïnspireerd worden. We weten allemaal dat de capaciteit aan mensen meer en meer toeneemt. Om misschien wel een crisis aan, hè, is nu misschien de gedachte. Maar omdat er eigenlijk constant te weinig personeel is, hè, moet je zorgen voor dat je mensen aan boord houdt.
Ja.
En dat doe je door uiteindelijk dat salesproces op een moderne manier in te richten.
Ja. Dit is, als je dat dus niet doet, zie je dat er minder sales komt. Zou je ook kunnen zeggen, als je niet je marktpositie gaat versterken door die sales design, hè, door het opnieuw te definiëren hoe je sales ziet en wat je eraan gaat doen.
Ja.
Ja, dat je ingehaald wordt door de concurrent die dat wel doet. Omdat
exact.
Die online al zichtbaarder is. En op het moment dat jouw buitendienst komt, ben je eigenlijk al te laat. Want die andere partij heeft de harten al veroverd in een digitale wereld.
Exact. En heeft daardoor een streepje voor. Hè? Zoals we eigenlijk zeggen, eigenlijk in het overtuigingsproces. Als jij mensen in staat brengt om als eerste bewust te worden over de problemen die zij ervaren en hoe jij dat wil oplossen.
Ja.
Als jij dat als eerste kan doen, door middel van digitaal, door middel van interactie, door middel van communicatie,
ja.
Dan ben jij ook degene die vaak als laatste ook uit de keuze komt van oké, dan gaan we met die partij verder. Dus het gaat er heel erg om, dus ben jij de eerste die eigenlijk die nieuwe visie op de oplossing in jouw markt kan neerleggen. En dat betekent dus dat we als bedrijven sneller moeten veranderen en sneller moeten aansluiten op de behoeften van de klant. Nou, daar komt volgens mij ook de koppeling met Storybrand naar voren, hè? Want de Storybrand gaat over hoe kunnen we dat verhaal beter naar voren brengen.
Ja.
Dus wat wij geloven, even terug te komen, dat sales design is in die zin eigenlijk de roadmap om die transitie in gang te zetten.
Mm.
En dat is in die zin kunnen we dan op die manier zeggen, ja, we gaan op pad met elkaar, we gaan wandelen en we nemen een route daar naartoe, naar een berg toe. En dit is de beste route daar naartoe.
Ja.
Dat is vaak een uitdaging, zeg maar, in de transitie van dat proces. En dat je dan dat het vaak de route niet mensen beginnen aan het eind. En daardoor duurt zo'n proces veel te lang.
Ja.
En dat is ook een van de belangrijkste argumenten waarop we zeggen, jongens, die tekening moet eerst komen.
Ja.
Ja.
Je hebt het wel eens in de gesprekken met mij over de Theory of Constraints van Goldratt. Ook een Israëli trouwens. Hè?
Ja.
Wat zie jij? Wat heeft dat jou gebracht, die theorie? En hoe verwerk jij dat eigenlijk in dit sales design?
Ja, nou, Theory of Constraints is natuurlijk op basis gebaseerd op een boek van Eli Goldratt, een Israëlische natuurkundige, in 1987 geschreven. Wij zeggen altijd...
Dikke pil,
maar een verhaal. Hè, ja. Dus het is een roman.
Ja.
Het wordt zeg maar dus een hele theorie een theoretisch model wordt eigenlijk middels een roman, een verhaalvorm wordt dat uitgelegd. En wat daar wat heel belangrijk is daarbinnen is dat het toen in die tijd was heel erg belangrijk voor machines om dat te doen. Toen was er heel veel productiethema's. Ja. En het thema wat toen speelde was dat men zei, we moeten alles robotiseren. Mm. Alles robotiseren. Nou, dat boek gaat erover, joh, waarom moeten we robotiseren? Want wat uiteindelijk wat om gaat is dat het proces is, je moet eerst weten waar de constraint zit. En dan ga je daarop verbeteren. Dus in die tijd waren de fabrieken volgezet met robots op niet-constraints. Nee, dus het werden eigenlijk allemaal stations, allemaal gerobotiseerd, heel hoge investeringen. Maar die fabriek gaf per saldo niet meer output.
Nee.
Ja, dus uiteindelijk gaat het om is dat je eigenlijk in de fabriek, hè, heb je, dat is een vraag die ik ook wel vaak stel, hoeveel bottlenecks heb jij in jouw organisatie?
Precies.
Nou, het antwoord is vaak vele. Ja, dat gaat mis, dat is niet meer. Maar per definitie is er één bottleneck. Er is één element wat jou het meest belemmert om meer van je doel te halen. En omdat dat het thema is wat je mee te maken hebt, is dat je dus heel erg kan focussen.
En wat is dat? Dat kan dus bij alle organisaties anders zijn, maar
precies.
Jij zegt eigenlijk, er is er eentje die dominant aanwezig is.
Precies, en dat gaat erom is dat je dus met elkaar, als je die transitie wil overzetten, is dat je met elkaar eigenlijk constant begrijpt wat hetgeen is wat jou het meest belemmert om van je doel te halen.
Ja.
En dat is vaak ook wel bij heel veel organisaties. Die hebben 25 projecten, 20 to-do's. Je weet zelf hoe je soms heel veel dingen te doen hebt. Maar het gaat erom is dat je focus houdt.
Even om een beeld te vormen. Ja. Is het dan zo dat jij zegt, voordat jij je verkoop, je sales opnieuw gaat ontwerpen en definiëren, kijk je eerst naar waar zit die bottleneck? Waar zit de grootste bottleneck?
Nou, mee eens. Kijk, we hebben natuurlijk een visie over hoe die organisatie moet neergezet worden. Dus dat zit daarop. En als we moment vanuit die visie bekijken, dan zeggen we, kijk, als we die transitie gaan inzetten, dan kennen we uit ervaring, dan weten we dat het bijvoorbeeld...
Ja, dan kun je hier verwachten dat het misgaat.
Lead generatie is een thema. De manier waarop kwalificatie gebeurt van nieuwe leads. De manier waarop je interactie gaat plegen. De manier waarop je commitment gaat krijgen van de klant. Hè. Salesproces is een opstapelen van commitment. Excuses. Nou, dat krijgen we snel door. Ja. En omdat we natuurlijk dit eigenlijk steeds vaak doen hè, bij organisaties, weten we natuurlijk veel. Maar het gaat natuurlijk om eens, maar bij jullie kan er iets bijzonders zijn. Hè? Van oudsher een legacy met een systeem.
Ja.
Van oudsher een team wat mee te maken heeft. Of op basis van allerlei historische gebeurtenissen kan natuurlijk een bepaalde legacy zitten in de manier waarop het proces wordt uitgevoerd.
Ja.
En op het moment dat we dan weten, jongens, dit is jullie proces. Dit is de transitie die je moet maken. En we verwachten hier en hierop eigenlijk de problematieken. Ja, dan weet je dus waarom problematiek. Omdat we dan eigenlijk het minste opstopping krijgen in de stroming van sales.
Ja.
Dat geeft dus focus. En dus jouw vraag helemaal terugrelaterend van wat brengt de Theory of Constraints? Focus.
Ja.
Er is één element wat jou het meest belemmert om meer van je doel te halen.
Mm.
Dat is hetgene wat daarom heel prettig is om daar constant mee te werken. Nou, daar zit natuurlijk allerlei modellen
omheen. Logisch eigenlijk dat een natuurkundige met deze theorie komt.
Precies. En dat heeft ze toen voor de fabrieken gedaan. En wij passen het nu eigenlijk toe ook op het salesproces. En wij zien ook eigenlijk het salesproces als een logistiek proces. Hè, het is een overtuiging. En daarom is het heel verstandig om eigenlijk zo'n theoretisch model toe te passen in jouw salesproces.
Ja, en je moet het doen. Hè, om even in natuurkundige termen te spreken. Ja. Een van de wetten van de natuur is dat alles neigt naar chaos. En als je daar bewijs van wil hebben, moet je kijken naar je tas. Je laptoptas waar je snoertjes in bewaart.
Ja.
En je kan die snoertjes er vandaag netjes in doen. Je doet morgen je tas open en ze zitten helemaal door elkaar.
Ja.
Dat principe. Dat is in je organisatie feitelijk ook zo. Ik noemde net al eventjes dat salesmensen lastige mensen zijn om aan te sturen. Dat is natuurlijk ook maar ik denk dat dat een belemmerende overtuiging overigens is.
Meens.
Maar tenzij er iets goeds voor in de plaats zet. Kun jij een voorbeeld geven waar je zegt van kijk, als je nou... Dit is misschien een praktijkvoorbeeld wat jij hebt meegemaakt waar een organisatie eigenlijk stuk liep op dat klassieke model. Waar jullie met elkaar dat design hebben aangepakt. Wat heb je dan precies gedaan daar? En wat zijn daar dan de resultaten van? Om het even voor mij als luisteraar heel concreet te maken. Hoe ziet dit er in de praktijk uit?
Ja, dat is een goede vraag. Een goed voorbeeld is een klant van ons, zoals wij die noemen, Maas en Hagort. En dat is een handelsonderneming en ook wel een installateur van lichtoplossingen. Dus zij installeren bij ministeries, op scholen, bij bedrijven, installeren ze echt volledige lichtoplossingen. Licht is natuurlijk een heel belangrijke bron van energie, hè, waar we mee te maken hebben. Dus op het moment dat je verkeerd licht hebt, kost dat ook heel veel energie. Het knipperen, nou ja, dus omdat we nu naar dat project hebben gedaan, weet ik dus nu wat meer over lichten. Wat we daar eigenlijk gedaan hebben, is we hebben eigenlijk opnieuw met elkaar het salesproces gedefinieerd. En daar hebben we een aantal stappen in. Die kan ik benadrukken. Eén is meerdere bronnen van lead generatie. En misschien kunnen we daar nog zometeen nog even op ingaan. Twee is op het moment dat we besluiten te investeren in een potentiële nieuwe klant of een potentiële nieuwe order, dan vindt daar kwalificatie voor. Ja? Die kwalificatie is heel erg belangrijk, omdat dat eigenlijk een investeringsbeslissing is. Hè? Dus zoals we met elkaar zeggen, de sales funnel is eigenlijk een investeringsvraagstuk. Je gooit aan de bovenkant veel in en uiteindelijk probeer je eigenlijk een efficiënt keuzeproces eruit te krijgen, waardoor je eigenlijk steeds beter leert investeren.
Mm. Dus in die zin, mooie visie.
Ja, en ik denk dat belangrijk is. Hè? Dus die kwalificatie is belangrijk om eigenlijk de investeringsbeslissingen steeds beter en sneller te maken. Dan de derde stap zou je kunnen zeggen, is op het moment dat een klant aan boord komt met jou wil werken, dan moet hij een commitment afleggen. Commitment in tijd, commitment in geld en commitment in eventueel andere zaken die commitment vragen, aandacht, allerlei elementen. En dat noemen wij dan eigenlijk, weet je gaat dan eigenlijk door een opleidingsproces heen. Dus de aandacht en tijd om met elkaar uit te vinden, hoe werkt dat nou met elkaar? Ja. Zodat je eigenlijk een perfect passend ontwerp kan neerleggen bij de klant. En dan vervolgens is de manier waarop je dan het closingproces doet, hè, dat is de echte overtuiging doorheen loopt. Dat is plek nummer 4. En 5 is natuurlijk zorgen ervoor dat je klanten meer en meer blijven bestellen. En daar zit vaak een loyaliteitsmodel achter. Ja. Dus als we kijken...
Lifetime value van je klant verhogen.
Ja, precies. Ja, heel erg. Retentie verhogen. Nou, dat zijn allerlei mooie woorden daarvoor. Dus als we kijken naar deze partij, dan hebben ze hun marketing verbeterd. Ze hebben die kwalificatie. En wat eigenlijk een zichtbare onderdeel is van wat ze gedaan hebben, is dat ze eigenlijk een inside sales afdeling hebben opgebouwd. En komt weer terug bij inside sales, is dit het einde van de buitendienst.
Ja.
En die inside sales afdeling, dat is eigenlijk een hele belangrijke afdeling, want die analyseert zeg maar wat er binnenkomt en welke markten we nog meer kunnen benoemen. Die kwalificeert binnenkomende leads. En 3, die leidt klanten op. He, die gaat met klanten
gaat ze informeren.
Informeren, ja. Vertellen, informatie sturen, informatie bij de klant weghalen. Zorg ervoor dat we op die manier ze sneller door het proces heen kunnen leiden. Nou ja, en dan die inside sales. En wij noemen dat ook wel de sales OBEA. Hè? Dus die inside sales afdeling is een fysieke ruimte in een organisatie.
Ja.
Waarbij je moet voorstellen dat er een vergadertafel is. En dat eigenlijk de ideale sales OBEA, die heeft allemaal flatscreens aan de muur hangen. En constant zijn we bewust van eigenlijk wat er ontstaat. Hoeveel websitebezoekers zijn, hoeveel leads komen er binnen. Welke orders komen er binnen? Hoe weet je dat je al die processen goed in de gaten kan houden? En dat is eigenlijk de plek binnen een organisatie waar eigenlijk alles bij elkaar komt. Dat betekent, productontwikkeling haakt heel erg aan. Dus hey jongens, we hebben dit nieuwe product. Hoe kunnen we dat goed in de markt zetten?
Ja.
2 is fulfillment. Kunnen we logistiek het goed uitleven wat er allemaal gebeurt? En daarbij en daarbinnenin ook het salesproces zelf. Dus dat als je dus kijkt naar die organisatie, dan hebben ze dus een inside sales afdeling waar steeds meer en meer energie vandaan komt, maar ook energie ingaat. En de verwachting is, dat bedrijf is heel hard gegroeid. De afgelopen jaren halen veel sneller hun doelstellingen. Dus je moet voorstellen, ze om de beide, ik weet niet of ik getallen moet noemen, maar in ieder geval, ze groeien heel hard en blijven groeien, omdat ze de juiste focus hebben in het verbeteren van hun salesproces.
Ja.
En wij, we noemen natuurlijk, is het, dit het einde van de buitendienst? We gaan hier niet buitendienst bashen, want we hebben nog steeds namelijk die buitendienst nodig. Maar op een andere manier.
Ja.
En dus we zien uiteindelijk dat die buitendienst zelf ook zijn werk doet. Hè? Dus hij gaat zelf ook op LinkedIn zichzelf profileren. Namens het bedrijf. Hij gaat zichzelf ook positioneren op een manier dat hij eigenlijk met de klant een ontwerp kan maken. En heel erg de klant kan helpen op zoek naar een oplossing. Nou, dat proces goed op orde brengen, dat is zeg maar eigenlijk de continue verbetering die mee zit. Dus dat eigenlijk sales alleen naar de buitendienst vooral naar boven komt op het moment dat het super relevant is. Want het is een dure kracht en die willen we ook zoveel mogelijk op het juiste moment inzetten. En dan voor de rest proberen het proces te digitaliseren. Marketing natuurlijk, daar weet je alles van. Maar volgens daarna zeg maar het interne proces zo goed mogelijk organiseren. Ook met behulp van software en van tooling die daarvoor nodig
Mooi
is.
Mooi voorbeeld.
Ja.
Ja, wat ik zou willen doen, dat houdt mij bezig hè, als ik jou hoor spreken hierover. Als jij nou, want we hebben hier eigenlijk hebben we het nu steeds over een situatie veranderen van hoe die is naar hoe die zou moeten worden. Maar als we nou eens eventjes als alles kan en alles mag scenario creëren.
Ja.
Jacob, jij bent de directeur van een nieuw bedrijf. En er is nog helemaal geen legacy.
Nee.
Dus je mag helemaal van scratch af aan sales en marketing optuigen die klaar is voor de toekomst. Wat ga jij doen? Wat neem ons mee in jouw plan?
Ja, mooie vraag vind ik dit. De kleine nuancering die ik doe, omdat we ook wel eens dit doen bij klanten, is dat we zeggen, jongens, stel je voor dat we nu gewoon eventjes de voordelige sales- en marketingorganisatie wegdenken.
Ja.
Er is nu niks. En dat zou kunnen bij een start-up, is dat heel duidelijk, hè, want dat moet uiteindelijk opgebouwd worden. Maar zeggen we, jongens, we zouden het eigenlijk opnieuw willen doen. Hè? Weer greenfield, we gaan weer opnieuw opbouwen.
Ja, en de reden dat ik deze vraag op die manier stel, en dat jij dat dus blijkbaar ook bij je klanten doet, is leuk om te horen.
Ja, ja.
Is omdat we vaak in beperkingen denken op het moment dat we uitgaan van een bestaande situatie.
Exact.
En ik kan me zo voorstellen als luisteraar dat je ook meteen denkt, ja, maar bij ons, weet je wel, we hebben twee nieuwe buitendienstmedewerkers aangenomen.
Exact.
En nu komt Jacob met dit verhaal. En ik voel wel dat er ergens een waarheid zit, maar ik durf hem nog niet te pakken.
Nee, precies.
Dus we moeten onszelf even als ondernemer ook even toestaan om in die vrijheid te denken. Want ja, weet je, als je weet hoe je het echt wil hebben en hoe het moet zijn, dan komt er daarna wel een weg om dat te bereiken.
Mee eens. Dus wat in die analogie die we zeggen, oké, het is helemaal verdwenen. Dus wat we dan eigenlijk zeggen is op het moment dat de organisatie greenfield is, er is niemand. Wat is nou het eerste wat gebeurt? Nou, wat het eerste wat gebeurt is, er komen orders binnen.
Ja.
Klanten zeggen, joh, ik wil geholpen worden. Je hebt een mooi product, die wil ik hebben. Nou, dus wat wij eigenlijk als eerste goed willen installeren. En dat is ook natuurlijk ook een belangrijke basis, ook voor retentie en voor customer service. Of voor tenminste intimiteit met je klanten. Customer intimacy, zoals we dat neerzetten. Is dat je eigenlijk eerst je customer service op orde brengt. Dus dan zeggen we, oké, je customer service eerst goed installeren. Dat orders, dat wat je doet voor klanten op het moment dat ze ja zeggen, dat duidelijk is.
Ja. Ja?
Dan gaat de fulfillment in werking gesteld worden.
Ja, dus dat wat je levert moet goed geleverd worden.
Precies.
Dus dat is stap 1.
Stap 1.
Customer service. Begin je mee.
Ja. En wij zeggen,
interessant, hè? Want ik had deze niet zien aankomen.
Oké.
Want ik denk meteen bij sales en marketing, we gaan leads genereren. Maar jij zegt nee, we gaan ervan uit dat we handel gaan halen.
Ja.
Dus moet dat proces van operatie, dat moet staan als een huis.
Precies. Dat is de
stap 1, customer service op orde.
Alle begin. En wij zeggen altijd excellente service. Dus je moet er zorgen voor, want als je dat niet voor elkaar hebt, dan kun je niet vragen voor retentie. Kun je niet vragen voor verhoging. Dan vervolgens zeggen ze, oké, nou hebben we dus het eerste, dan moeten we dus voor zorg dragen dat we naar buiten gaan. We moeten zorgen dat we een stap zetten, dat we naar klanten toe gaan. Het is de reflex van heel veel organisaties, hè, start-ups, maar ook bedrijven die groot zijn. We moeten buitendienst aannemen. Dus dat is ook echt wat er gebeurt, worden mensen buitendienst aangenomen. Wij zeggen, terug. Nee, we beginnen met inside sales. He, dus we beginnen eigenlijk met het neerzetten van twee inside sales. 1 is geen, dus dat is ook wat wij doen bij klanten. We zeggen, jongens, jullie moeten een afdeling opbouwen met 2 inside sales mensen. Dat kan bijvoorbeeld zijn dat je mensen van buiten naar binnen haalt. He. Bijvoorbeeld mensen die gewoon heel analytisch zijn, het fijn vinden om met meerdere klanten tegelijk te zijn, projectmatig te werken. En dat zijn vaak kenmerken voor die inside sales mensen. Als het nodig is, kunnen wij die mensen ook werven voor hen. Dus wij hebben een database met dat soort mensen die daarvoor geschikt zijn. Dus dat is eventjes de, de sales in mij doet eventjes een claimer.
Ja,
een claimer
je maakt ook even reclame. Ja. Maar nou, we zullen het erin laten. Ja.
Dus dat super. Maar de inside sales, twee inside sales mensen erbij. En dan zeggen oké, nou hebben we de inside sales voor elkaar. En dus we kunnen naar klanten, we gaan ze bellen. Dat soort dingen over. Oké, nu moeten we naar klanten toe. En dan wordt er gezegd, nee, we moeten zorgen dat we naar buiten gaan. En dan wordt dan zelfs dan ook gezegd, ja, weer buitendienst.
Maar eventjes, dus voordat je naar die derde stap gaat, die customer service, die snap ik. Operationeel moet gewoon datgene wat we leveren, misschien verkoop je een product, misschien verkoop je een dienst, dat hele proces heb je doordacht en die klant die koopt, die wordt helemaal in de watten gelegd.
Ja.
Excellente service,
ja.
Helder. Twee, ik zie me zo voor me, Jacob de directeur, in dat nieuwe pand, met jouw nieuwe, daar is een afdeling. Daar zie ik twee mensen voor me, inside sales.
Ja.
Wat geef je hun als opdracht? Wat gaan zij doen?
Nou, hetgene wat zij moeten doen is dat eigenlijk op basis van de informatie die nu beschikbaar is, die moet gestructureerd worden. Ja, dus inside sales is eigenlijk de aanvoerlijnen van eventueel nieuwe klanten, website, bezoekers, eventueel apps, leads die binnenkomen, dat soort dingen, dat we die moeten kwalificeren.
Ja.
Daarnaast moeten zij ook gaan ontwikkelen, jongens, welke markten moeten wij bewerken?
Ja.
Ook wat er heel vaak gebeurt, er is heel veel potentieel al in je bestaande netwerk.
Yeah.
En je zou zelfs kunnen zeggen, je bestaande klanten voor bedrijven die wat groter zijn. Maar als je een nieuw start-up hebt, dan zit ook heel veel potentieel in je bestaande netwerk.
Yeah.
Als jij niet in staat bent als start-up je bestaande netwerk te overtuigen van hetgeen wat je doet, dan is de vraag of je bedrijf wel levensvatbaar is. Hè? Dus daarom is heel
veel. Je geeft ze eigenlijk drie taken. Je zegt lead kwalificatie, marktbewerking en het potentieel van je huidige netwerk.
Exact. Dat moeten ze op orde brengen. En dan zeg je, maar wij willen die klanten aan boord krijgen.
Ja.
En wat we daar vaak zeggen is, dan moeten we marketing aan het werk zetten.
Ja.
Dus nogmaals, voordat we weer de stap naar buiten toe, de reflex van iedereen, we moeten buitendienst hebben. Want die mensen kunnen zo goed praten. Dan kunnen ze klanten overtuigen. Nee, wij vinden, je moet je marketing goed op orde hebben. Nou, daar hoef ik hier in deze in dit huis niet zoveel over te zeggen.
Dat is een aanname.
Ja.
Want als ik nu goed geluisterd heb naar jou, even een check, dan zie jij marketing als die content genererende machine die waarde gaat delen, die gaat informeren, die mensen gaat wijsmaken. Hè, want we hebben gezegd, mensen gaan zich online oriënteren.
Ja, ja.
Dus als je je customer service excellent hebt ingericht,
ja,
je hebt die twee inside sales die leads kwalificeren, markt bewerken en het potentieel van je netwerk in kaart brengen, dan komt die derde stap van we moeten met marketing aan de slag.
Ja.
Dat zou jij als nieuwe directeur van dit nieuwe bedrijf doen.
Ja.
Om ervoor te zorgen dat die massa groter wordt en jou kan vinden op basis van content. Klopt dat? Of zie je het anders? Zie je het echt als een lead, keiharde lead generatie?
Wat bij mijn mening daarover, of wat wij doen altijd, marketing levert marketing qualified leads.
Ja.
Ja? Dat is het punt wat we moeten doen. Dus dat is wat marketing doet. Hoe ze dat tot stand brengen, dan ben ik het helemaal met je eens. Dat doen ze door de boodschap naar buiten te brengen.
Ja,
door
content.
Content. Ja, dus content is heel erg belangrijk, maar eigenlijk sell it like religion. Weet je, uiteindelijk moeten zij het evangelie prediken en zorgen voor dat er evangelisten buiten zijn die zorgen voor dat mensen weten van dit is een oplossing waar iedereen van moet weten.
Ja.
Ja? Maar zoals wij dat eigenlijk inrichten met de nieuwe organisatie, zeggen wij dat er zijn eigenlijk twee rollen die we daarvoor inrichten. Eentje is de campagnecoördinator.
Ja.
Ja, want marketing, wat doet marketing? Marketing runt campagnes. Ja? En de twee is de andere is dat op een gegeven moment die campagnes gaan door, dan is natuurlijk die campagnes moeten geanalyseerd worden. Dan moeten we gewoon snappen, jongens, zijn dit de juiste partijen? Zijn dit de juiste mensen? Juiste bedrijven? Zitten ze in de juiste urgentie? Hè? Want het is een bepaalde opportunity window. Nou ja, dan gaan we heel erg diep in de marketingstrategie.
Maar feitelijk zet je bij marketing ook twee mensen neer. Degene die het coördineert en degene die het analyseert.
Klopt.
Ja,
ja, helemaal mee eens.
Behoorlijk data-driven.
Klopt. Ja, ja, heel erg belangrijk.
Ja.
En vervolgens ontstaat er nu, nu komen we bij de situatie, dan kunnen we de buitendienst aan boord zetten. Nogmaals, buitendienst, heel relevant. We moeten de positie van de buitendienst groter maken.
Ja.
Dat is natuurlijk de tegenstelling die we proberen. Nee, het is het einde van de buitendienst. Niet helemaal.
Nou, de buitendienst zoals die nu is, dat is het ten einde.
Exact.
Dat was die eigenlijk al heel lang.
Ja.
Maar we moeten hem herdefiniëren.
Exact.
Die mensen met hun kwaliteiten en talenten kun je veel beter inzetten, waardoor ze hun salaris veel sneller terugverdienen.
Exact. Nou ja, en meer waarde kunnen leveren. Dus niet alleen terugverdienen, maar natuurlijk heel veel waarde erbij opleveren.
Ja.
Maar, ja. maar de stap die we eigenlijk niet zijn, we willen naar buiten toe. Dan is degene, wie stuur je als eerste naar buiten toe? Hè? Dus wat we tot nog toe gedaan hebben, we zijn alleen maar binnen. We zitten in ons kantoor, achter ons scherm. En we doen een aantal dingen. Dus er zijn natuurlijk verschillende vergaderingen. Maar we hoeven niet alleen maar achter een scherm te zitten. Maar het gaat vooral erover dat we zeggen, oké, nu gaan we naar buiten toe. We gaan naar de klant toe. We gaan facing doen. Hè? Customer facing. En dan degene die je eigenlijk als eerste naar buiten doet, is dan vaak degene die dat bedrijf opgestart is. Die kan natuurlijk als beste vertellen wat de waarde is. He, die kan goed inschatten waarom het product ontwikkeld is, op wat voor manier het toegevoegde waarde levert en hoe de klant eigenlijk blij wordt door daarvoor te betalen.
Mm-hmm.
En dat noemen wij dan de specialist. He, dus de specialist moet als eerste naar buiten.
En, het is mooi dat je dat zegt, want ja. dit is degene die wij als eerste killen. En niet wij, maar ik bedoel even in zijn algemeenheid zie ik heel vaak gebeuren als een onderneming groeit. Dat die ondernemer zich terugtrekt ja. uit die buitendienst.
Ja.
En zichzelf wil vermenigvuldigen op sales.
Ja.
En heel eerlijk, mijn visie is een paar jaar geleden veranderd na een toespraak van iemand in Amerika.
Okay.
Dat is de directeur van Sixth Division. Een partner van Keep Infusionsoft Marketing Automation.
Okay.
En Brad Martineau heet die man. Ik heb hem gezien op het podium en hij zei... Jongens, het was bijna het einde van mijn bedrijf. Want ik ging mezelf terugtrekken uit sales.
Ja.
Want ja, weet je, ik ben druk. Ik moet zoveel dingen doen. Ik heb zoveel petten op.
Ja.
Die salespet, daar ga ik iemand voor aannemen. En die sales kelderde keihard naar beneden. En toen hij dat zag, zei hij van... Nee, ik moet zorgen dat ik in de delivery, in de operations... dat ik daar me vermenigvuldig. En ik ga zo snel mogelijk zorgen dat ik weer terug op die salesstoel ben... Want ik ben het gezicht en ik heb de kennis en ik heb ook de autoriteit. En die ga ik gewoon helemaal uitmelken.
Precies. Die mensen hebben zoveel kennis. Dit is de lifeline van de organisatie. Die snappen waarom het product wat je hebt, de manier waarop het gemaakt is, de manier waarop het geleverd wordt, de manier waarop de waarde uitgehaald wordt, dat bij elkaar moet blijven komen.
Mooi.
Dus wij zeggen eigenlijk altijd in het proces, wie is de specialist hier? Ja. Dus dat is vaak de stap daarbinnenin. Vervolgens... Dus de specialist als eerste naar buiten. Dus wij laten dit altijd zien bij klanten. Dan tekenen we altijd blokjes daarbinnen in. Dus, want er is constant voortbrenging. Hè? Dus een lead gaat naar een fase verder en wordt ontwikkeld. En dan vanuit die ontwikkeling ontstaat de commitment. En nou, weet je, zo, dus overal zitten voorraden eigenlijk in dat hele proces. Dus op het moment dat die specialist eigenlijk vol is. Hè, want er zit nog steeds maar een opbouwende organisatie. De specialist kan dus niet meer doen wat hij kan doen. Dan is het moment dat je eigenlijk een business developer ontwikkelt. En de business developer ontwikkelt business. Ja, dus wij hebben daar de platte definitie voor. Dat betekent dus dat die business developer zorgt voor nieuwe klanten. Ja, dus die gaat eigenlijk alleen maar naar nieuwe klanten toe.
Ja.
Of de verkoop van nieuwe productgroepen bij bestaande klanten.
Ja, dat is heel belangrijk.
Dat is heel belangrijk. Want uiteindelijk alles wat bestaat, zeg maar, alles wat de klanten weten, dan is misschien dat er een jaarlijkse meeting moet zijn, omdat mensen dan even elkaar kennen en even gevoel bij elkaar krijgen. Maar het gaat natuurlijk over dat je constant bezig bent met nieuwe business. Dat betekent namelijk nieuwe lifeline, nieuwe continuïteit wat toegevoegd wordt aan de organisatie. Want continuïteit is belangrijk. Hè?
Super logisch als je hem zo schetst.
Ja, ja.
Want de specialist gaat doen waar die goed in is, in het netwerk wat we net hebben gedefinieerd.
Ja.
En dan is daar op een gegeven moment een einde aan wat hij kan bereiken. Dan komt die business developer die zegt, joh, ik ga nieuwe markten verkennen. Ik ga nieuwe klanten binnenbrengen en bij bestaande alleen maar nieuwe producten.
Exact. Dus uiteindelijk, nou kijk, en dan kun je natuurlijk met elkaar praten op het moment dat je over engineering praat of over dat je projectmanagement hebt. Dan is het vaak ook wel bij organisatie praten we over wat is de plek van die persoon.
Ja.
Maar in de basis is dit de opbouw van je organisatie.
Ja, ja.
En dus nemen we daarin dus mee, dat is niet het einde van de buitendienst, maar wel op een andere manier. Het is het einde van de manier waarop men nu denkt dat buitendienst moet functioneren.
Even concreet.
Nog concreter?
Nou,
Daan?
Ja, een voorbeeld. Ja, ik ben altijd van, ik probeer het altijd helemaal naar het kleinste te krijgen.
Ja, mooi.
Dus we hebben Pietje Puk.
Ja.
Die is buitendienst 1.0.
Ja.
De huidige vorm van buitendienst.
Ja.
Beschrijf even kort wat hij doet.
Ja.
En nu Pietje Puk hebben we omgedoopt naar een nieuwe versie. De 2.0 of wat je het wil noemen. in de oude situatie, wat gaat die buitendienst Pietje Puk doen? En wat gaat hij in die nieuwe doen? Hoe ziet zijn dag er even uit?
Mooi. Heel blij met deze concrete vertaling weer verder. Want, dus we hebben de Pietje Puk, zeg maar. En we hebben de Pietje Puk Sales Architects denkwijze.
Ja.
En eigenlijk in de oude manieren, en dit kan wel tegen schenen schoppend zijn, zeg maar. Is ja, dat begrijp. we rijden rond. Toevallig komen we ergens aan. We bellen aan en we gaan daar naar binnen. Dat komt al heel weinig voor.
Ja.
En men zegt van ja, weet je, ik kom zo met een nieuw klant. Wat ze eigenlijk doen is bij bestaande klanten zeggen, joh, ik ben toevallig in de buurt, kan ik eventjes langskomen. Zo klein maken we het. En dus de ervaring is dat ik wil niet te veel doen, want stel je voor dat ze mij niet aardig vinden en dan verlies ik business. Hè. Dus ze zijn eigenlijk alleen maar bezig hun eigen business te houden. En zijn ook tijd aan het doden. Hè. Dus dat is vaak een problematiek wat erbij zit. Dus omdat er geen focus is op datgene wat ze wel moeten doen.
Ja.
He, dus
en we willen ook we zeggen dit met heel veel respect. Hè? Ik bedoel, zeker. Even een anekdote tussendoor. Mijn vader was zo'n 1.0 vertegenwoordiger. He, dus die zat in de industrie. En ik zie hem nog zitten achter zijn bureau. Hij kreeg dan krantjes van bouwontwikkelingen op industrieterreinen. En dan wist hij van, hé, daar gebeurt wat. En hij kende al die industrieterreinen in zijn rayon. En daar ging hij met zijn auto naartoe. En hij ging letterlijk naar binnen. En soms met afspraak door te bellen van tevoren, maar soms ook gewoon koud naar binnen.
Ja.
Daar liet hij folders achter.
Ja.
Daar liet hij zijn visitekaartje achter. Daar liet hij zijn gezicht zien.
Ja.
En het was een heel bewerkelijk proces.
Ja.
Dan heb ik het voor het computertijdperk eigenlijk al. Hè. Dan heb ik het voor internet.
Ja.
Dat bestond nog niet.
Ja.
Maar super succesvol in zijn werk. Want dat was wat er was. Alleen het gekke is dat ik het nu inderdaad nog steeds wel een beetje zie. In een combinatie vaak wel met wat andere dingetjes die er zijn. Maar dit gebeurt nog meer dan wij denken.
Klopt. Mee helemaal mee eens. Dus ik vind het een prachtig voorbeeld. Hè? Dus uiteindelijk zeg maar waar uit van oudsher zeg maar, met krantjes of met dat soort publicaties. Hè, weet je, in een soort van de publicatie vanuit de staat of vanuit de provincie of werd er dingen gedaan. En dat betekent dus, hiervan weten we allemaal dat dat proces helemaal gedigitaliseerd wordt. Hè? Dus ik ben geabonneerd op vergunningen die afgegeven worden bij mij in mijn omgeving. Vroeger moest ik daar de krant op naslaan. Ja. Tegenwoordig krijg ik gewoon een mailtje iedere week en dan kan ik even doorheen kijken en dan weet ik het. Hè? Ja. Dus de informatie komt allemaal digitaal naar ons toe.
Precies.
En we kunnen het zelfs omrichten op het moment dat het zeg maar in mijn postcodegebied zit, dat ik zelfs een alarmtje krijg. Hè? Weet je, dat is de informatie.
Dus die 1.0 die deed dat?
Ja.
Wat doet 2.0?
2.0 uiteindelijk is dus dat uiteindelijk het eigenlijk pionieren hoe die eigenlijk die klanten binnen moet gaan krijgen. Daar krijgt u hulp bij. Mm. Dus daar gaan we vanuit Inside Sales gaan we een analyse doen. Zeggen we, hey jongens, welke kansen zijn er in de markt?
Ja.
We zitten in het gebied, in het Botlek gebied of noem de Veluwe of noem een gebied. Wat speelt daar wat voor ons relevant is? Dan vervolgens, op het moment dat we dat hebben, dan kun je eigenlijk, dan moet er in samenwerking met marketing een campagne ontwikkeld worden. Ja? Op het moment dat daar een trigger uitkomt, kunnen we dat oppakken en dan eigenlijk zorgen dat er aandacht voor komt.
Mm.
En dan zou eigenlijk de beste zijn, is dat we mensen eigenlijk informeren, dat ze zelf een handraise doen. Hè? Maar soms doet niet iedereen een handraise, weet je, dan moet je ze eigenlijk echt benaderen.
Ja. Wat nog steeds heel effectief kan zijn.
Wat heel goed, maar wij zijn niet zo voor cold calling.
Nee.
Want we zeggen, joh, uiteindelijk moet je een campagne, een outbound campagne, dat heeft te maken met dat je mensen moet gaan informeren die nog niet van jou kennen. Ja.
En dus krijg je inbound sales.
Precies.
En dus kan de business developer of de specialist aan de slag met dat wat opgeboord is vanuit de binnenste van de organisatie.
En het liefste wat we willen hebben is dat eigenlijk de afspraak voor hem gemaakt wordt en dat hij kan aanschuiven op het moment dat het relevant is. Dat betekent 1, is de juiste klant, de juiste persoon, beslisser. Maar ook zitten je in de juiste opportunity window. Misschien gaan ze pas over 2 jaar verbouwen.
Ja. Maar dan word je als sales toch ook veel blijer van.
Precies, want je zit eigenlijk constant in conversiegesprekken.
Ja.
En dat zien we ook terug. Dat die mensen eigenlijk, die hebben veel meer structuur. Die worden gebouwd, zijn onderdeel van een team.
Kunnen meer verdienen.
Ja, kunnen meer verdienen daardoor.
Ja.
En hebben daardoor ook en is het ook precies duidelijk wat ze leveren.
Ja.
Ja, want vaak zit er schimmigheid overheen. Wij noemen het ook wel de black box. Je weet niet precies wat daar gebeurt.
Nou ja, als jouw ratio van 100, 1 op de 100 naar 1 op de 10 gaat, hè, bewijs van.
Hoe blij word je dan? Dus dat eigenlijk het model waar we naartoe gaan, wordt eigenlijk een betere wereld. Ook al is het digitaal en is het veel meer zichtbaar.
Ja.
Maar wij zoeken graag naar openheid en transparantie, zodat we met elkaar beter kunnen worden. Want we willen teams beter maken.
Helder. Dus dit is een mooi verschil. We weten nu precies wat Pietje Puk in de oude situatie deed en wat de nieuwe doet. Ja. Gesteund vanuit intern. Even een kleine recap. En dan ga ik weer vragen aan jou als nieuwe directeur van het nieuwe bedrijf. Waar staan
we? Ja, ja, heel goed.
De eerste stap die jij hebt gezet in dit nieuwe bedrijf is de customer service heb je ingericht als een proces, zodat je excellente service kunt leveren. 2. Je hebt een inside sales afdeling opgericht met minimaal 2 mensen, want 1 is geen.
Ja.
En de eerste is, of wat daar gebeurt, zijn 3 dingen. Die 2 mensen gaan ervoor zorgen dat er leads worden gekwalificeerd. Dat er markt wordt bewerkt. Hè, wat zijn de nieuwe markten die we kunnen bewerken. En het potentieel in je bestaande netwerk, dat hebben zij helemaal in kaart gebracht. 3. Dan komt er een marketingafdeling. Dus je gaat nog steeds niet naar buiten, maar we zijn de derde stap nog steeds binnen. En daar hebben we marketing qualified leads die zij moeten gaan opleveren. Dat doen ze door 1. Een campagnecoördinator aan het werk te zetten. Dat doe je als nieuwe directeur. Want die gaat campagnes draaien. En 2. Een analist die gaat kijken, wat is de output? Wat kan er beter? En dan pas kom jij met de stap, 4e stap, de buitendienst, waar je in eerste instantie de specialist naar buiten stuurt. Dat kan de ondernemer zelf zijn.
Ja.
En als die vol zit en aan zijn tak zit, dan zet je er een business developer naast. Want die moet ook zorgen dat er nieuwe klanten komen. En die moet zorgen dat er bijvoorbeeld nieuwe producten aan bestaande klanten geleverd wordt.
Exact.
Dat is waar we nu staan.
Exact.
En dan?
Nou, uiteindelijk, als dit nu staat, zeg maar, als proces. Kijk, en zoals ik zei, er is vaak een doorvertaling omdat je vaak te maken hebt met engineering of je hebt te maken met projectmanagers. Hè, dus ja. daar zit een vorm in, hè, dat je daar uiteindelijk heel erg procedureel moet gaan werken. Hè, zoals wij eigenlijk met elkaar willen zeggen, je moet een standaard creëren als organisatie. Dus je hebt een bepaalde flow om het voor elkaar te krijgen. En die flow is vooral standaard. Waarom? Dat je dan sneller leert. Als je het iedere keer op een andere manier doet, leer je niet snel. Ja, dus je moet eerst standaard en dan moet je uiteindelijk, heel belangrijk is dat je specialiseren. Dus op basis van eigenlijk, we moeten een keuze maken. Hey, waar gaan we nou meer effort in steken zodat het proces makkelijker wordt of goedkoper of meer conversie geeft. Hè? En dan de derde stap is dat we zeggen, jongens, we bouwen reporting, we bouwen informatie, hè? BI reporting, business information, over de hele flow. Want dat is datgene uiteindelijk, als je kijkt naar de vergelijking met een fabriek. Ja, dan heb je gewoon een fabrieksdirecteur of een plant manager. Wat kijkt hij naar? Is de snelheid op orde? Hè?
Ja, loopt de flow.
Zijn we productief genoeg?
Ik heb ooit in een fabriek gewerkt.
Ja.
Was een van mijn eerste baantjes. Daar heb ik heel veel van geleerd.
Ja.
Want daar gaat het inderdaad over. Hè, de fabriek heeft een soort lopende route.
Ja.
En ik zat ergens in die route ritsen te maken. Dat was een van de grootste ritsenfabrieken ter wereld. Die stond hier in Woudenberg.
Bijzonder, ja.
En dan moest ik links uit een bak ritsen pakken.
Ja.
En die drukte ik op een stempel. En dan drukte ik met 2 handen, hè, op 2 knoppen. Want anders zat mijn hand eronder.
Ja.
En dan werd er zo'n kunststof einde aan de rits. Je ritssluiting werd er aangezet. Dan pakte ik hem voorzichtig van die hete printplaat. En legde ik hem rechts in een bak. En ik weet nog dat ik dan 's nachts in bed lag. En dan voelde het alsof ik met mijn armen nog steeds die beweging aan het maken was. En dan ging ik echt kijken van, liggen mijn armen stil? Toen dacht ik, nu is het tijd voor iets anders.
Nu is het tijd voor je dan. Maar je voelde daar binnenin ook dat er constant gekeken wordt naar de route.
Ja. Ja,
dus wat we eigenlijk met elkaar zeggen is, de fabriek moet productief zijn. En dat is even de mooie, even een kleine sidestep. Is dat, hoe worden mensen productiever? En dan zeggen ze, ja, oké, dan moeten we zorgen voor dat we beter kwalificeren enzovoort. Maar de onderliggende natuurkundige realiteit is, en de feitelijkheid is dat we focus hebben op snelheid. Kijk maar naar autofabrieken. Ik ben ooit naar autofabrieken geweest van Volkswagen, ergens in Noord-Duitsland.
Ja, Wolfsburg.
Wolfsburg, ja.
Daar ben ik ook geweest.
Maar die Wolfsburg is niet Noord-Duitsland, volgens mij is dat
Oost-Duitsland.
Oost-Duitsland. Nou, in ieder geval een keer geweest en dat is bizar. Maar alles is daar gericht op snelheid. Dus de voorraad komt binnen, gaat naar buiten. Voorraad komt binnen, gaat naar buiten. Dus dat is natuurlijk uiteindelijk ook wat we willen in het salesproces. Een nieuwe opportunity komt binnen, wordt geleverd. We willen gewoon eigenlijk als klappen, willen we deals maken. He, dat is uiteindelijk waar we naartoe willen. Dat is het einddoel. He, maar uiteindelijk is het heel belangrijk om in je proces goed te snappen wat belemmert. Wat zorgt ervoor dat het langzamer gaat.
Ja, dus je hebt die marketingafdeling opgericht. Je hebt die mensen naar buiten gestuurd. Ja. En nu zeg je, er zijn 3 dingen die ik dan ga doen. Ik ga die standaard flow die we hebben gecreëerd, ga ik steeds verder optimaliseren.
Ja.
Ik ga keuzes maken zodat we kunnen specialiseren. Exact. Dus wat werkt, daar gaan we mee door. En waar, wat niet werkt, gaan we veranderen. En we gaan een reporting bouwen, de BI. Want we moeten business intelligence hebben. We moeten intelligent worden in wat we aan het doen zijn.
Exact. En, dat, en die drie principes, hè, dus dat zijn eigenlijk de drie principes. Dat zijn eigenlijk de drie principes van de industrialisatie.
Mm.
En de industrialisatie wat rond 1900 gebeurde. Daar had je een kleermaker en die kocht stoffen, die ging knippen, die ging naaien en die ging de dingetjes opstoppen, knoopjes en ritsjes eraan vast. Om even terug te komen op die rits van jou. Maar dat is zeg maar wat voor 1900 gebeurde. Rond 1900 kwamen de fabrieken. Dus er werd en masse stof gekocht, werd en masse geknipt, en masse werd er genaaid en en masse werden dingetjes opgeknipt.
Ja.
Dat is hoe het nu gaat. Hè? Dus dat is eigenlijk de industrialisatie. Hoeveel heeft industrialisatie ons gebracht, de wereld? Heel veel. Heel veel welvaart, heel veel ontwikkeling, heel veel manieren om beter te worden. Hè? Dus iedereen eigenlijk in zijn speciale rol terechtkomen. En als je ziet eigenlijk binnen sales, binnen heel veel organisaties, is het dat sales doet nog alles. Nieuwe klanten vinden, ze opleiden, aan boord krijgen, ook zorgen voor dat ze retentie gaan hebben.
Mm.
En eigenlijk zeggen we, is dat de basis. Jongens, er moet gewoon een soort van industrialisatie gaan plaatsvinden bij heel veel organisaties op salesvlak.
Heel mooi.
Dus dat zeg maar die elementen zitten dus op die manier in elkaar.
Dit is echt een prachtig punt wat je nu maakt. Want feitelijk zeg je van, joh, we hebben in de industrialisatie gezien dat de specialisten kwamen.
Ja.
En hoe gek is het dan dat we in een sales tijd anno 2022 sales alles laten doen? Dat is helemaal niet logisch. Dus je knipt het in stukjes zodat iedereen de maximale prestatie kan leveren.
Exact.
Wordt ook veel leuker.
Maar dat vinden mensen spannend, omdat hey, weet je, dan ben ik dus niet meer afhankelijk van die mensen. En dat gaat ook niet, Rome is ook niet in één dag gebouwd.
Nee.
Maar dit moet wel je visie zijn voor je organisatie.
Ja.
En zorg ervoor dat je een roadmap hebt om daar te komen.
Ja.
Dus de claim to fame, de claim wat wij vinden is, zorg ervoor dat je een plan hebt om je sales te verbeteren.
Hoe snel kun je als sales architect dit bereiken bij klanten? En met snel bedoel ik, wanneer is het niet te snel, maar gewoon goed? Wat zie je als een gemiddeld doorloopproces?
Nou, wat wij afhankelijk zeg maar die sales design, zeg maar dat ontwerp, dat is bij MKB-bedrijven, midden- en kleinbedrijf, zeg maar, kunnen we dat in 4 weken die roadmap opbouwen?
Ja.
Met draagvlak, hè? Want ik kan natuurlijk heel snel een plan voor je neerleggen, maar het gaat natuurlijk om is dat jij en jouw team, hè, dat gaat accepteren en zegt, hey, dit is inderdaad waar we naartoe willen gaan. Dus het 4 weken bij grote organisaties, hè, 100 miljoen plus, ja, dan heeft dat meer tijd nodig. Weet je, want dan moeten we natuurlijk meer mensen overtuigen. Heb je ook iets meer te maken met het politieke proces. Maar onderliggend, zeg maar, is het zo is dat er eigenlijk het belangrijkste is dat we met elkaar overtuigd moeten zijn. We moeten een ander plan neerleggen.
Ja.
Want als we dit plan uiteindelijk niet uitvoeren, dan zijn we op een bepaald moment verliezen we marktaandeel. Ik denk dat dat een belangrijk gevolg is daarvan.
Mooi. Ik vond het een heel waardevol interview.
Ja.
En de laatste vraag.
Ik ook.
Ik heb 2 vragen nog voor je. 1. Als morgen alle billboards in Nederland een dag van jou zijn, wat zet je er dan op?
Wauw.
Dat is een vraag. Hè?
Goeie vraag. Ik ben even stil. Denken en doen uit elkaar halen, denk ik. Want uiteindelijk gaat het om, weet je, want we zijn natuurlijk allemaal in de rat race. Hè, daar klagen we over in het Westen. We zitten allemaal in de rat race en we zijn allemaal dingen aan het doen. En dus denken en doen uit elkaar halen door te zeggen van oké, we moeten die oplossing ontwerpen.
Yeah.
De architect moet terug op zijn positie in onze wereld. Want dan betekent namelijk dat we veel meer op basis van het ontwerp en eigenlijk een plan gaan executeren.
Ja, dus die architect heeft 2 plekken in zijn leven. De tekentafel is denken.
Ja.
En de bouwplaats is doen.
Meens, om nog even een klein sidestep te doen. Ik weet niet of die ruimte er is, maar het gaat uiteindelijk om de architect. En de architect, die maakt een mooie tekening, loopt dan weg. Nee, de architect weet wat hij maakt. Want hij maakt een huis of een kantoor of een woning. En wat in lijn is met zijn omgeving.
Hmm.
Ja, stap 2 is dat hij ook weet wat de duurzaamheid is. Hè? Ga ik nou alles met steen doen of doe ik met hout? Of allerlei varianten. Vervolgens weet hij ook hoe dat snel gebouwd kan worden. Hè? Dus want uiteindelijk wil je dat het huis op een bepaalde manier gebouwd wordt.
Ja.
Hij weet ook wat de beste constructie is, zodat het veilig is. En hij is ook degene die ook als het moet, zeg maar, weet in welke hoek een spijker moet ingeslagen worden en kan het desnoods zelf doen.
Ja.
En dus wij zeggen sales architect. Oké, dat is een mooie tekenbureau. Nee, wij implementeren, wij realiseren samen met de klant Precies. datgene wat we moeten doen. En ja. Dat is de visie achter de architect.
Het is een compleet proces.
Ja.
Heel
ja.
mooi.
Ja.
Als laatste vraag, Jacob. Welk boek wil jij van harte aanbevelen aan de luisteraar? Misschien heb je recent iets gelezen. Of ben je iets aan het lezen? Je zegt, nou, het mag ook een podcast zijn. Het mag ook een video op YouTube zijn. Hè, maar ja. wat heeft jou geïnspireerd wat
nou,
je wilt delen?
Nou, echt kort. Uiteindelijk Goldratt heeft natuurlijk heel veel boeken geschreven. Maar hij heeft twee boeken. Het doel hebben we natuurlijk al genoemd. En twee, het is geen toeval. Heel belangrijk, zeg maar, om eigenlijk te werken aan een onafhankelijke positionering. Hè. Dus dat is voor ja. ons de basis van onze manier van werken. Maar dat hebben we al gehad. Hè, dus die kan ik niet claimen. Wat ik de laatste tijd gelezen heb is Zero to One.
Ja.
Van, en die naam ben ik nu in één keer kwijt. Wil je altijd zien.
Zero to One, zwarte letters, blauwe kaft.
Ja, nee, oranje kaft is het.
Oh, is het inmiddels veranderd?
Ja, dat denk ik. Maar Zero... Peter Thiel. Dat is een goede... Die naam Peter Thiel is een tech-ondernemer uit Amerika. Heeft samen met Elon Musk ook PayPal opgebouwd. En hij is een, maar het belangrijkste daar, dat is een inspirerend boek. En wat ik daaruit geleerd heb, hè, omdat we zeggen het ja. momentum waar we nu in ja. zitten. Het belangrijkste is om focus aan te brengen. En ik dacht altijd, we hebben Theory of Constraints, dus we brengen voldoende focus aan. Maar wat hij mij mee geholpen heeft is... Zorg eerst ervoor dat je succesvol wordt op een kleinere markt.
Mm.
Zorg ervoor dat je dat doet. Dus we zitten op verschillende markten te doen. Op zichzelf allemaal heel goed. Maar nog meer density, hè, nog meer kracht te krijgen ja. op één plek.
Ja.
En een mooi voorbeeld van dat element vind ik. Hè, dus dat heeft te maken met wie heeft nou buskruid uitgevonden, hè, zeggen we altijd. Ja. Zeggen ze, de Chinezen, die waren als eerste. Klopt. Maar waarom waren de Chinezen niet machtig over de wereld? Omdat wij Europeanen gingen daar een bal van maken. Dus we hebben buskruid, hebben we uiteindelijk op elkaar gedaan. Zo werd het een kanon. En zo hadden wij eigenlijk een militair overwicht in de wereld.
Mm.
En dat is ook wat je met impact wil hebben. Is dat je wilt eigenlijk alles wat je doet zo impactvol mogelijk. In ja. elkaar gedrukt, bij elkaar, zodat het impact heeft.
Ja. Betekenis geven aan een uitvinding.
Exact. Ja. Ja, ja.
Mooi.
Dus het boek Zero to One van Peter Thiel staat nu op 1.
Dank je wel. Als mensen met jou in contact willen komen of meer willen weten van Sales Architects, waar gaan we ze heen sturen?
Salesarchitects.nl. Heel simpel. Ja. Dus daar kun je alles op vinden. Daar kun je ook naar onze andere kanalen, naar Instagram, YouTube, Facebook en LinkedIn. We zijn ook best wel heel veel vertegenwoordigd op LinkedIn, heel goed.
Ja.
En, dus dat is, en op mijn naam, Jacob Schermers, daar kun je ja. wat een en ander doen.
Fantastisch.
Ja. Ik wil jou ook
ontzettend
bedanken.
Bedankt.
Ja, jij ook bedankt. Ja. Dat vond ik heel erg leuk. Goeie vragen.
Dankjewel, Jacob.
Jij ook bedankt, Daan.
Zo, Roeland, dat was het interview met Jacob. En wat ik heel boeiend vond, maar ik ben even naar jouw mening op zoek.
Ja.
Hij zegt, het eerste wat ik zou doen als ik een bedrijf op zou zetten... en ik zou niet aan die marketing en sales beginnen. Ik zou de customer service zo goed neerzetten... dat ik excellente service kan leveren voordat ik überhaupt iets doe.
Hmm. De Zappos-gedachte, toch?
Ja.
Want hoe heet die eigenaar ook alweer?
Geen idee.
Je weet wat ik bedoel.
Ja.
Ja.
Zappos is denk ik het voorbeeld geweest voor Amazon.
En voor Coolblue.
Maar wat vind jij ervan? Beginnen met de customer service.
Ja, nee, ik vind het wel logisch eigenlijk.
Ja, ik vond het een mooie gedachte.
Ja, want als je service goed is, dan komen mensen terug.
Ja.
Ja, ik zeg wel eens, wat een van mijn vorige weekgevers altijd zei, is toen was je prospect en nu ben je klant. Ja, dat voelen mensen gelijk.
Ja.
Terwijl die gaat daar dan niet op als het goed is.
Nee, eens. Het tweede wat hij zegt is 2 inside sales neerzetten. Want 1 is geen. Dus meteen 2 die projectmatig gaan werken. En die doen 3 dingen. Lead kwalificatie, markt bewerken en het potentieel in je bestand en je netwerk opboren.
Ja, dus dan 1 is het opvolgen van de leads.
Ja.
Dus dan moet je wel, hè, dan moet je eigenlijk wel een lead generatie doen.
Ja, dan dat suggereert inderdaad dat er al iets is, ja.
Ja, precies. Dus dat lijkt me een hele logische.
Ja.
Want daar zit het feitelijk het lagerend fruit.
Ja.
En dan de tweede was zij het
markt bewerken.
Ja. Ja, dat is natuurlijk een heel breed begrip, hè. Dus
ja, alles doen om te zorgen dat je handel krijgt.
Ja.
Ja, en het potentieel van je markt, van je bestand.
Ja. Ja, dus dan met die lead generatie werk je waarschijnlijk ook aan dat bestand.
Ja.
Ja, daar zit toch ook al wel marketing in, zou je zeggen. Om die lijst warm te houden.
Ja, het is wel, het is, ja, precies. Inside sales is een brugfunctie, marketing sales, denk ik.
Ja.
En dan de derde is marketing. Dus klanten aan boord krijgen. Dus marketing qualified leads en content. En dan zegt hij, daar zet ik twee mensen neer. Een campagnecoördinator, die runt de campagnes. En een campagneanalist, die kijkt naar hoe het werkt.
Slim, ja.
Dat is wel mooi, hè?
Ja. Kijk, zonder content ben je nergens, denk ik.
Nee.
Alle voorbeelden van bedrijven, hoe komen we bij die voorbeelden? Ja, gewoon door content. Doordat ze content maken.
Ja. En dan pas ga je naar de buitendienst kijken. Dus hij zegt, dat hebben we net horen zeggen. Van ja, het is niet alleen, ik geloof niet... Het is niet dat ik niet meer aan buitendienst geloof, maar hij heeft een andere positie gekregen, een andere functie. En dan zegt hij, dan zou ik de specialist, vaak de directeur, als eerste naar buiten sturen om sales te doen. Want die weet er het meeste van. En als die vol zit, dan zet je er een business developer bij. Want die gaat zorgen voor nieuwe klanten en nieuwe producten verkopen aan bestaande klanten.
Oh ja, en die bestaande relaties onderhouden waarschijnlijk.
Ja.
Ja.
Ik vind dat interessant, maar ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. Het is precies andersom geredeneerd.
Ja, als het werkt. Ja, maar het is natuurlijk best wel een stap als ondernemer zijn om je bedrijf zo in te richten en het ook echt te doen.
Ja.
Ja,
het is wel een investering op deze manier.
We hadden het net over die buitendiensten. Er zijn ook nog bedrijven die het op die manier doen. Ja, omdat ze daar succes mee hebben.
Ja.
Het is wel is best wel een risico.
Ja. Ja, het is zeker een risico.
Maar ik vind het wel interessant. Hè, als je denkt aan het klassieke voorbeeld van begin met het einddoel in gedachten van Kofi. Daar zou je zeggen van, hè, uiteindelijk gaat het om tevreden klanten.
Ja.
Om relaties bouwen.
Nou, in zekere zin, ik zeg niet dat we alles zo hebben gedaan. Maar als we nu eens even naar Storybrand kijken, dan kun je zeggen, wij hebben die customer service wel echt op één staan. En ik zou zeggen, voor 2023 moeten we ervoor zorgen dat we nog een niveautje hoger gaan. Dus zeg maar, we hebben vier producten. Dus als we dat nou nog wat beter gaan neerzetten.
Ja.
Die opvolging en gewoon die producten nog, je kan nog beter. En wij krijgen al een 9,3 hè, voor de certificering. Een 8,5 voor de tweedaagse. Dus we hebben al hele goede cijfers. Maar als we dat nou eens nog een tandje hoger zetten.
Mm-hmm.
En dan is gaan kijken naar die inside sales. Dus dat we bij iemand gaan beleggen lead kwalificatie, marktbewerking en potentie in het bestand en het netwerk. Dat zou ik wel een hele mooie vinden. Want het kan naast je inbound sales, inbound marketing staan.
Ja.
Dus dan zouden we daar nog een functie voor moeten creëren. En eigenlijk dus twee. Want één is geen.
Mm-hmm.
Dan zouden we misschien deze club daar iemand aan toe kunnen voegen die marketing doet. Kwalificeren van leads, de campagnes en de analist.
Ja.
Dan heb je al vier mensen aan de voorkant van je bedrijf zitten. Hè?
Ja, daarom zei ik, dat is best een investering.
Dat is best een investering. Maar het is wel, je hoeft het niet allemaal, ja, je kan het ook stap voor stap doen.
Precies. En als je denkt aan het interview met Wim van der Mark een tijd geleden.
Ja.
Die
van Schrijven voor het Brein.
Ja. Die kwam echt uit een andere tijd dat er een bedrijf werd gestart. Dan had je echt, hè, had je een heel andere investeringsmogelijkheden.
Ja.
Nu is natuurlijk de operatie en dergelijke is allemaal zo efficiënt ingericht. Dat het heeft ook veel meer met die voorkant en met de na. Ja, dat zijn de plekken waar je klantcontact hebt.
Ja.
En waar je mensen en handjes nodig hebt.
Eens.
En in het operatiestuk moet je natuurlijk ook gewoon leveren. Maar dat is over het algemeen is dat vereenvoudigd dan een 20 jaar geleden.
Ja. Ja, wat wij nu hebben ingericht is dat we eigenlijk aan de voorkant zorgen dat we gevonden worden door allerlei vormen van content.
Ja.
Zo komen mensen op onze lijst. Als ze op onze lijst staan, krijgen ze elke week waarde. En van daaruit komen er eigenlijk mensen die een call inschieten en zeggen, hey, nu wil ik boeken.
Ja, je helpt ze feitelijk in die reis, totdat ze er zelf klaar voor zijn en zeggen, hey, ik ga mezelf kwalificeren als prospect.
Ja, wij doen eigenlijk niet aan sales.
Nee.
Bij Storybrand.
Nee.
We doen aan content. En die content zorgt ervoor dat onze producten worden verkocht.
Ja.
Wel heel relaxed.
Zeker.
Ik vind dat fijner dan de hele tijd de boer op en de hort op en kijken of we weer iemand kunnen strikken voor een cursus.
Dat is veel harder trekken.
Ja.
Veel lastiger.
Nu komen ze naar ons toe.
Ja.
Heeft wel 2 jaar geduurd. Nou, is niet waar. Een jaar.
Ja, zoiets. Ja.
Iets meer dan een jaar.
Ja.
Boeiend verhaal.
Ja, zeker. Ja,
ja, mooi. Volgende week hebben we ook een hele leuke gast. Die we allebei heel goed kennen. Matthijs Visser van Atel Personeelsintermediair. Met hem gaan we praten over out of the box denken.
Ja.
Een mooi thema, want zij hebben dat met hun oplossing natuurlijk. Dat is zo out of the box.
Het verhaal is fantastisch.
Dat verhaal, we gaan hem gewoon vragen dat verhaal te delen. En dan gaan we gewoon vragen, hoe zorg je er nou voor dat je in je organisatie het potentieel aanboort om helemaal out of the box tot nieuwe oplossingen te komen.
Ja.
Heb ik er heel veel zin in.
Ik ook.
Ja. Een leuke vent.
Ja, zeker.
Heerlijk enthousiast, inspirerend.
Gewoon heel mooi verhaal.
En echt een ondernemer.
Ja.
Dus volgende week luister naar de Storyband podcast.